En voordat ik ga beginnen, kijk ik me eerst even, richt ik mij hier op het scherm, samen met Frank. Die staat mooi in mijn lijn. Dankjewel, Frank. Ik zie namelijk op mijn scherm een aantal mensen die ingelogd zijn via Zoom. En als jullie even de camera aanzetten, wees gerust, jullie staan niet op beeld in de uitzending. Maar ik vind het wel leuk om jullie gezichten even te zien. Dan kunnen we even naar elkaar zwaaien. Kijk, leuk. Leuk dat jullie meedoen met het experiment vandaag. En in het stemmen hebben jullie een voordeel ten opzichte van de mensen die via Kerkdienst Gemist meekijken. Dus ik zou zeggen, maak daar gebruik van. Vandaag gaan we het hebben over politiek. En misschien mogen de sheets verschijnen, dan kan ik daar gebruik van maken. Super, dankjewel. Vandaag gaan we het hebben over politiek. En daar heb ik drie redenen voor om daar met jullie over te spreken. Ten eerste, op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Je ziet de logo's van de gemeente waar we de meeste van jullie in wonen, zien jullie al onderin in beeld verschijnen. Dus we mogen straks weer gaan stemmen. De tweede is dat toen ik in december de kandidaatlijsten onder ogen kreeg van de ChristenUnie, dat ik daar opvallend veel Bronners op zag staan. Dat vond ik leuk om te zien. Maar ik dacht, hoe vaak hebben we het nou over politiek hier in de Bron? Goed om het er dan eens over te hebben met elkaar. En de laatste is, zeker de mensen die hier al wat langer komen, in het verleden was er zeker een stroming binnen de vergadering die terughoudend was ten opzichte van politiek. En misschien zitten daar ook nog wel mensen die stroming ook nog ondersteunen, omdat ze daar goede argumenten in vinden. En die zijn er ook zeker. Ook een reden om er vandaag eens over te hebben. En dat doe ik met de subtitel, een hemelse blik op aardse politiek. Dat is ook een beetje een uitdaging die ik mijzelf heb meegegeven, om niet alleen vanuit mijn aardse blik dan naar politiek te kijken en er wat van te vinden. Dat doen we denk ik allemaal wel, ik in ieder geval wel. Maar juist te kijken, hoe kijkt God daar nou naar? Een hele uitdaging en ik hoop daarvan wat met jullie te gaan delen. En ik heb dan ook een belofte voor jullie vandaag. Een verkiezingsbelofte. Hè? Politiek, verkiezingen, we kennen het wel. En ik ga me proberen aan de belofte te houden, want daar hoort er dan natuurlijk wel bij. De eerste belofte is, ik kan me niet herinneren dat in die 40, 41 jaar dat ik hier aan de Bron kom, dat er ooit gesproken is over politiek. Misschien heb ik een toespraak gemist of niet onthouden. Maar ik beloof jullie wel dat ik geen 40 jaar ga inhalen in de komende 30 minuten. Dat gaat me niet lukken. De tweede is dat politiek is een onderwerp wat voor sommigen van jullie best wel ook ver weg kan staan. Het is iets wat in Den Haag of in het gemeentehuis gebeurt, maar daarmee ook best wel op afstand is. En ik wil proberen in deze toespraak jullie handvaten te geven waar je ook daadwerkelijk iets mee kan. Dus ik maak het concreet. En de derde is, we gaan stemmen. Jullie hebben de oproepen hopelijk gelezen in de nieuwsbrief. En ik hoop dat jullie VivoX op jullie telefoon hebben gezet. Want jullie mogen mee gaan stemmen. En daar gaan we meteen mee beginnen. Dus ik zou zeggen, pak je telefoon erbij. En dan mag je de VivoX-app openen. En dan mag je de meeting ID, de vergadering of de vergadernummer 143-011. 450-143-011-450. Als je die invoert, dan kom je op een pagina terecht waar staat Politiek et de Bron 2022. Hier komen dadelijk de vragen op. De mensen die hier in de zaal zitten of die via Zoom met ons verbonden zijn, die zien de vraag verschijnen op het moment dat ik hem hier ook op de presentatie weergeef. De mensen die via Kerkdienst Gemist meekijken, die hebben 40 seconden vertraging ten opzichte van wat ik hier zeg. De app is wel real-time. Dat betekent dat je de vraag 40 seconden eerder krijgt als dat ik hem hier stel. Dat is geen probleem. Als je gewoon meestemt en op de knop duwt, dan tellen jullie stemmen ook gewoon mee in het totaalresultaat. Maar hou dus wel dan extra je telefoon in de gaten. We gaan beginnen. En de eerste vraag die ik aan jullie wil voorleggen gaat over betrokkenheid. En de vraag is, wat heb jij met politiek? Heb jij veel met politiek? Volg je het dagelijks of bijna dagelijks? Heb je best wel wat met politiek? Vooral met de grote thema's bijvoorbeeld. Heb je niet zoveel met politiek? Weinig, maar vooral weet je rond de verkiezingstijd. Of eigenlijk helemaal niks en staat het heel ver van je af of een andere reden waarom dat zo is. Maak maar je keuze. En ik zie inmiddels hier op het scherm beneden mij, heb ik in de hoek een tellertje lopen. Kan ik een beetje zien hoeveel mensen gestemd hebben. En dan gaan we eens kijken naar wat jullie hebben met politiek. Nou, ik zie dat, dat het mooi verdeeld is. Mooi, het is in ieder geval een beetje 50-50 verdeeld. We zien dat de helft van ons best wel wat met politiek heeft, of heel veel met politiek zelfs. En een groep die met name politiek een beetje volgt rond de verkiezingstijd. En een klein groepje die er helemaal niks aan heeft. Nou, ik hoop zeker dat dat kleine groepje die helemaal onderaan zit, vandaag een beetje mee te nemen. De Bijbel en politiek. We staan hier in een kerk. Ik kan natuurlijk een mooi verhaal gaan houden, maar het begint met de Bijbel. En wat zegt de Bijbel nou over politiek? En dat is eigenlijk niet zoveel. Politiek komt in de Bijbel 0 keer voor, dat woord. Wel wat woorden die afgeleid zijn, waar politiek dan vandaan komt. Daar zal ik jullie nu niet mee vermoeien. Er staan een paar teksten in en die komen uiteraard wel terug. In het Oude Testament lezen we wel politieke verhalen. Bijvoorbeeld bij David en de kroning van Salomo. Een mooi politiek verhaal. We lezen natuurlijk over Daniel, hoe die aan het hof actief was. Bij Nebukadnezar en later ook bij andere regeringsleiders. Het staat best ver af van onze tijd. In het Nieuwe Testament, begin met de Evangelie, lezen we over de Heer Jezus. En de Heer Jezus doet eigenlijk nul uitspraken die direct te maken hebben met politiek. Direct. Let op, er komt nog een stukje achteraan, daar kom ik straks op terug. Er is één tekst die er een beetje over gaat en die neem ik uiteraard ook mee. En dan hebben we nog de brieven van de apostelen, en in het bijzonder van Paulus. En die zijn geschreven in een tijd dat er een politiek regime was met een dictator, namelijk een Caesar, en in een tijd dat er christenvervolging was. In die tijd leefden de apostelen en de eerste christenen. Wat is politiek? Waar gaan we beginnen? Ik heb de dikke Vandalen erbij gepakt en daarin staan drie elementen die politiek zijn. Ten eerste de overheid, het bestuur zou je kunnen zeggen, van een land of van een stad. Ten tweede idealen, het wat en hoe, wat je wil bereiken in de politiek en hoe je dat dan wil doen. Welke invloed je daarmee wil hebben op de samenleving. En het derde is de politici, zeg maar de mensen zelf, die onderdeel zijn van de politiek of van het politieke bestuur. Deze drie punten wil ik graag met jullie vandaag nalopen. En daar kijken wat die hemelse blik, daar wil ik in ieder geval graag wat over delen. Overheid, over de vorm van het bestuur. Nederland is een democratie. En daar heb ik ook meteen weer een vraag over aan jullie. Jullie mogen weer stemmen. Wat vind jij? Onze democratie in Nederland is een Bijbelse vorm van het landbesturen. Is de beste optie van de mogelijkheden die er zijn. Is niet christelijk, want God is het die regeert. Of vind je het iets ingewikkeld en weet je eigenlijk niet zo goed wat je hierop moet beantwoorden? Of staat jouw antwoord er niet tussen? Je mag weer je stem uitbrengen. Ja, ik zie al dat daar iets langer over nagedacht moet worden. In de teller die oploopt. Ik tel af van 5 en dan zet ik hem dicht. 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Okay. Wat vinden jullie? Nou, een enkeling denkt dat het een Bijbelse vorm is van het landbestuur. Dan het overgrote meerderheid kiest voor de beste optie van de mogelijkheden. Dan een stukje, een deel die zegt het is niet christelijk, want God regeert. En het is iets ingewikkelds. Ja, nou dat is het zeker. Oké. Okay. Ja, er bestaat zoiets als theocratie. En dat betekent God regeert. En theocratie is natuurlijk verreweg de mooiste besturingsvorm. En deze besturingsvorm is er in ons hart als christenen. Wij zijn onderdeel van het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God is in ons. En als het goed is, regeert God in jou, in mij. Daar is theocratie. Als we dat kijken naar onze samenleving, dan is het zo dat we daar geen theocratie hebben op dit moment, omdat een heleboel mensen niet in God geloven. Ook durf ik wel te zeggen dat we als christenen het best wel moeilijk vinden om God dan ook echt te laten regeren, als je alleen al kijkt naar de grote diversiteit die er is binnen het christendom. Kerkleiders, oudsten, ik inclusief. Het is echt wel zoeken naar van wat wil God dan en welke beslissingen moet je nemen. Mooiste besturingsvorm die er ooit ook weer zal zijn in het duizendjarig vrederijk en natuurlijk in de hemel, maar ook een moeilijke in deze tijd. En daarom ben ik dankbaar voor onze democratie. Als je kijkt naar wat onze democratie ons biedt, ook als christenen. We hebben godsdienstvrijheid, we mogen hier bij elkaar komen. We worden beschermd door een rechtsstaat. We hebben vrijheid van meningsuiting. We mogen delen van wat we ook belangrijk vinden vanuit Gods woord. Ook in onze samenleving. Het zijn mooie dingen die ons systeem biedt. Is het perfect? Nee. Er zitten echt wel moeilijke dingen in. En om maar eens iets te noemen als een toeslagenaffaire. Maar ook alle richtlijnen die er afgelopen 2 jaar zijn geweest. Ik weet dat er ook in ons midden best wel verschillend over wordt gedacht. Het is echt niet perfect. Maar ik ben wel dankbaar, zeker als je internationaal kijkt en je kijkt naar de landen die op de open doorslijst staan. Dan hebben we echt geboft met het land waarin we mogen leven. Wat kun je ermee? Ik heb gezegd, ik zal het praktisch maken. Ik wil daarvoor 2 teksten lezen, die gaan over onze houding. En de mensen die gezien hebben dat ik over politiek ging spreken en dit al een beetje aanvoelde komen, uiteraard moet ik deze tekst lezen. Romeinen 13 vers 1 en vers 7. Daar staat, ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Vers 7. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent. Belasting aan wie belasting toekomt. Tol aan wie tol toekomt. Ontzag aan wie ontzag toekomt en eer aan wie eer toekomt. En dan wil ik er graag nog even onderstrepen wat ik eerder heb verteld over het regime wat er was toen Paulus dit schreef. Ook de Heer Jezus doet een uitspraak hierover. De enige uitspraak die direct politiek gerelateerd is. In Matteüs 22 vers 21. Daar staat, geef dan aan de keizer wat van de keizer is. Dat antwoordt Jezus op de vraag of ze belasting moeten betalen. Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. En uit deze teksten kunnen we dan ook 4 punten halen. Ten eerste, dat we naar de overheid moeten luisteren. Ja, dat jeukt hè, dat vind ik ook niet altijd lekker. Maar het is wel een Bijbelse oproep. De tweede is, geven wat in toekomt. Belasting, tol, een beetje financieel. Maar ook ontzag en eer. Er staat niet bij als je het met ze eens bent. Dit staat als losse opdracht aan ons gegeven. Dan uit de tekst van de Heer Jezus. Nou, het eerste stuk, geef aan de keizer of aan de overheid. Wat aan de keizer en de overheid toekomt. Lijkt op de vorige. En de Heer Jezus zet er ook bij, geef aan God wat aan God toekomt. En dan is het goed om te weten dat de Caesar in die tijd zich ook liet vereren als God. En daar zie je dat Jezus een onderscheid maakt. Het belastingstuk is voor de keizer, maar de eer die God toekomt, die komt God toe en niet de mensen. Dat brengt mij bij het tweede punt. Idealen over het hoe, wat en waarom in de politiek. Ik heb weer een vraag voor jullie. Christelijk geloof en politiek. Geeft het geloof antwoord op politieke vragen? Ja, vaak een duidelijke richtlijn. Antwoord 2. Ja, als moreel kompas. Antwoord 3. Ja, als inspiratie voor de politicus, dus op persoonlijk niveau. 4. Nee, want het geloof verdedigde bijvoorbeeld ook slavernij. Dat is in de 17e eeuw gebeurd en de 18e eeuw. Of zeg je, ik heb geen mening of ik weet het even niet. Nou, dan mag je weer je keuze maken. Vijf, vier, drie, twee, één. Ja, sommige moeilijke vragen moet je gewoon snel kiezen. We gaan eens kijken wat jullie vinden. Ja, voor sommigen zien dat het christelijk geloof een duidelijke richtlijn geeft. En dat kunnen toepassen op politieke vragen. Ik denk dat dat in sommige situaties inderdaad zo is. De meesten zien het als moreel kompas, verreweg de meerderheid. Dan nog een persoonlijke inspiratie voor de politicus. Overigens hoeft antwoord 1 en 2, antwoord 3 natuurlijk niet uit te sluiten. Een enkeling heeft gekozen voor nee. En enkelingen hebben ook gekozen voor geen mening. Oké. Ik wil even een stapje afstand nemen naar de missie van het christelijk geloof. En daar valt heel veel over te zeggen. Lees ook gerust een keer het missiestatement van de Bron erover na. Maar ik wil hem even samenvatten in deze tekst, deze oproep van de Heer Jezus. En in Matteüs 28, vers 19 zegt de Heer Jezus: ga heen, onderwijs al de volken. En dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En in die laatste zin, hun lerend alles wat ik u geboden heb, zit een aanknopingspunt voor vandaag. Want de Heer Jezus leerde twee dingen. Ten eerste leerde hij ons over de relatie van ons naar God toe. Dat wij zondige dingen deden en als zondaren niet in de hemel konden komen, niet bij God konden komen. Maar ook dat er vergeving en verzoening mogelijk is door het werk van hemzelf, wat hij zou gaan doen. En dat wij daardoor weer tot de Vader kunnen komen. Maar hij leerde ons ook over de horizontale verbinding tussen ons en onze medemensen. Hoe we daarmee om mochten gaan. Daar wil ik een paar voorbeelden van geven. Want die hebben ook te maken met waar we het vandaag over hebben. En nou heb ik geen signaal meer op mijn... Kan jij mij helpen vanaf de techniek? Ja, hij doet het weer. Dankjewel. Goed, de Heer Jezus roept op om... Nou, ten eerste om goede werken te doen. In Matteüs 5, vers 16. Om geld te geven aan de armen. En dat niet publiekelijk te doen, maar in het verborgene. Matteüs 6, vers 4. Om te zorgen voor mensen die lijden onder hongersnood. Onder die dakloos zijn of vreemdeling zijn. We hebben vandaar ook stilgestaan bij Stichting Gaven. Voor mensen die geen kleding hebben, die ziek zijn, die in gevangenschap leven. Daar mogen wij voor zorgen. Een oproep van de Heer Jezus. En Paulus bevestigt dit en heeft ook nog een andere oproep. Hij zegt, doe goed aan allen, in het bijzonder de medegelovigen. Galaten 6 vers 10. En hij zegt, jaag gerechtigheid, geloof, liefde en vrede na. Vier mooie begrippen die veel breder gaan dan alleen onze meter om ons heen. En in deze oproepen op de horizontale lijn zit een oproep tot liefdadigheid voor ons allemaal. Om te zien naar de mensen om je heen. Maar er zit ook een aspect in die een stap verder gaat, of die in ieder geval politiek gerelateerd is. En dat is dat kompas. En het geloof als kompas is toepasbaar op veel vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het vraagstuk rondom kinderen. We kiezen ervoor als samenleving om kinderen naar school te laten gaan en ze geen arbeid te laten verrichten. En dat is verboden in de Nederlandse wet. Dat is een politieke keuze waardoor we hun een stukje vrijheid geven en ontwikkeling. We zorgen ook voor de armen in onze samenleving. En ze krijgen een uitkering, zodat ze eten kunnen kopen. Daarin zie je dat er een link zit tussen de oproep van de Heer Jezus en politieke keuzes die gemaakt zijn. Nou, zo zijn er veel voorbeelden te noemen van oproepen van de Heer Jezus die invloed hebben of hebben gehad op politieke keuzes. En dat brengt ons ook meteen bij een heel moeilijk punt. En dit is wel, denk ik, het grootste dilemma voor de christelijke politiek. Want als je dan zuivere idealen hebt, waar je graag het land mee wil dienen, hoe ga je dat nou doen als je geen meerderheid hebt? In Nederland is een democratie en de meerderheid van de stemmen bepaalt uiteindelijk het beleid. Dan moet je samenwerken met andere partijen, wil je invloed hebben. Maar dan moet je misschien ook dingen ondersteunen die je eigenlijk liever anders had gezien. Of je kunt maar een stukje van jouw ideaal bereiken. En dan krijg je vuile handen, als ik het zo even mag zeggen. En dat is ingewikkeld. Want hoe kun je nou als heilige christen, als ik het zo even mag zeggen, die schoongewassen is, die leeft in het koninkrijk van God, hoe kun je nou vuile handen maken in aardse politiek? Dat is een heel moeilijk dilemma. En omdat ik daar geen antwoord op heb, ga ik het jullie vragen. Ja, het dilemma. Als christen in de politiek is vuile handen maken onheilig en onvermijdelijk. Blijf daarom dus weg uit de politiek. Een soort principieel statement. Of zeg je, het is onheilig, maar je kunt wel getuigen, dus ben dan een getuige in de politiek. Of zeg je, het is onvermijdelijk, maar iets een beetje beter maken is beter dan helemaal niets doen. Dus dan maar vuile handen, waarbij je wel een stukje van je idealen kunt realiseren. Of zeg je, het is heel pijnlijk, maar sommige idealen zijn gewoon meer waard dan andere. Dus als je dan maar de grootste idealen bovenaan zet, dan is dat een goede routing. Nou, ik ga er ook nog even over nadenken. Hebben jullie dat ook? Ja, ik zie hier al de voorzichtigheid in de stemmen tevoorschijn komen. We gaan eens kijken. Een aantal van ons zeggen principieel, het is onheilig en onvermijdelijk. Hou dus die afstand. Een aantal anderen zeggen, wees een getuige. Dat is een grotere groep. En dan heb je de meerderheid in dit geval, kiest voor participatie in de politiek. Is beter, dus een beetje beter maken is beter dan niks doen. Dus antwoord 3 en antwoord 4 is een vergelijkbare overweging, denk ik. Het grote dilemma voor de christelijke politiek. Ja, wat kun je hier nou mee? Even ervan uitgaande dat je antwoord 2 tot en met 4 hebt gekozen. Het antwoord 1 is duidelijk, dan hou je afstand. Antwoord 2 tot en met 4, dan kun jij ook invloed uitoefenen. Als stemmer of als betrokkenen. En dat kun je doen als volgt. Ten eerste is het goed om je dan te verdiepen. Kijk naar wat de partij of de persoon in de politiek te zeggen heeft. Waar die voor staat. Wat zijn of haar idealen zijn. Ga ook praten met ze. Want jij hebt iets moois te brengen. Idealen vanuit het Koninkrijk van God zou je kunnen zeggen. Vertel dat aan degene die je, waar je op wilt stemmen. Ga dus in gesprek met politici. Of met anderen om het daarover te hebben. En uiteraard ook kun je invloed uitoefenen door te stemmen. Geef jouw idealen letterlijk een stem. Bijvoorbeeld op 16 maart met de gemeenteraadsverkiezingen. Als je niet stemt, stem je eigenlijk op de meerderheid. En als toevallig de meerderheid jouw idealen vertegenwoordigt, komt dat mooi uit. Als dat niet zo is, dan is het nuttig om je stem uit te brengen. Dat brengt mij bij het laatste punt, de politici, de mensen zelf, die actief zijn in de politiek. Nou, wat ga ik daarover zeggen? Ik ga eens beginnen met een oproep van Paulus. Hij zegt namelijk het volgende, hij schrijft het volgende, in 1 Timotheus 2, vers 1 en 2. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen, voor allen die hoog geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Paulus roept hierop om te bidden voor onze politici, de koningen en hooggeplaatsten van deze tijd. Ja, en dan ga ik jullie een vraag stellen. En dat is, gaat over het bidden voor onze politici. Het is anoniem, dus je mag stemmen wat het echt is. En ik wil je vragen, hoe vaak bid jij dan, naar oproep van Paulus, voor onze politici? Bid jij dagelijks voor ze? Zeer regelmatig? Net zoveel als ik erover mopper of klaag? En dat doen we best wel hier in Nederland, hè? Dat weten we ook best wel. Dus, maar goed, hoe staat het dan in verhouding met het gebed daarvoor? Bid je te weinig of nauwelijks nooit? Maak maar je keuze. We gaan eens kijken. Het antwoord is duidelijk, beste mensen. Ik heb het oproep net gelezen van Paulus. En jullie hebben zelf kunnen aangeven. Ik denk dat hier ook een oproep ligt voor ons allemaal. Of in ieder geval voor vrijwel de overgrote meerderheid. Om meer te bidden in de oproep van Paulus, om die na te volgen. Wat kun je doen? Ja, nou, de eerste is dan duidelijk. Bidden, lieve mensen. Het is een Bijbelse oproep. En politiek is echt geen makkelijk vak. Het is heel ingewikkeld. En dan is het goed om te bidden voor onze politieke leiders. Niet alleen voor de christelijke politieke leiders. Natuurlijk moeten we dat ook doen. Maar ook voor de mensen die misschien helemaal niet christelijk zijn, maar wel de politiek vormgeven in Den Haag. Bid voor ze. Ken ze. Wie zijn de gemeenteraadsleden in jouw gemeente? Zoek ze op. Ik zei al dat ik verrast was door het aantal bronners wat op de lijst stond van de ChristenUnie. Ik wist het niet. En ik denk dat als ik nu aan jullie ga vragen, nou, eentje zullen jullie wel weten. Maar er zijn er ook een heleboel die jullie niet weten. Dus zoek ze op en ken ze, dan kun je ook persoonlijk voor ze bidden. Dat zullen ze fijn vinden en dat hebben ze ook nodig. En dat niet alleen. Je kunt ze ook bevragen. Niet aanvallen, maar bevragen. Wat houdt hen bezig? En ook, wat wil je ze meegeven? Ze zitten daar niet voor zichzelf. Ze zitten daar om de idealen vorm te brengen, ja, die hun drijven. En daarin kun jij ze ook idealen meegeven of thema's meegeven die bij jou op het hart liggen en die je graag wilt dat ze vormgeven of waar ze invloed op uitoefenen. En het laatste, bemoedig ze. Ik schrik soms van de reacties die op social media verschijnen op onze politieke leiders in Nederland. En even los van of je het er mee eens bent of niet, hè, daar kan je verschillend over denken. Dat is ook een democratie, dat mensen de vrijheid van meningsuiting gebruiken om dingen te zeggen die, ja, zoals Maxima zou zeggen, een beetje dom zijn. Nou, en wat het dan is, dat is dan natuurlijk voor discussie vatbaar. Maar los daarvan, een vriendelijk woord, of een kaartje, of een appje, of een mailtje. Ja, bemoedig ze. Het is best een heftige plek om inactief te zijn. En zelfs als je vindt dat ze er niet zouden moeten zitten, neem dan toch de vrijmoedigheid om je broeders en zusters, die zich daar wel voor inzetten, om die dan in ieder geval te bemoedigen. Ja, nou, tot zover de drie punten preek, zou je kunnen zeggen. Ik heb dit plaatje gevonden met een pionnetje en een groepje pionnetjes. En dat staat voor mij symbool vandaag voor jou en de politici of de politiek. En misschien ervaar je wat ik hier heb proberen uit te beelden. Een behoorlijke afstand tussen jou en de politiek of de politici. Het kan te maken hebben met de geestelijke opvoeding waarmee je groot bent geworden. En dat je denkt, joh, Bram, leuk verhaal van jou over politiek. Maar ik kijk daar toch echt anders tegenaan. Ik heb nog een heel aantal argumenten die ik niet gehoord heb van je, die maken dat ik nog steeds terughoudend ben ten opzichte van politiek. Dan zou ik zeggen, ik heb de argumenten heb ik in een sheet ook samengevat. En die komen straks op onze intranet-site. Dus die kun je dan nog een keer rustig nalezen. En je mag ze ook bij mij opvragen. Dan stuur ik je die slide nog een keer door met de belangrijkste argumenten die ik heb kunnen vinden over waarom we ons afzijdig zouden moeten houden van politiek. En de tegenargumenten waarom dat niet zo zou zijn. Het kan ook zijn dat je afstand ervaart tussen de politiek omdat het ver weg is. In het gemeentehuis, in Den Haag. Misschien ben je zelf wel een slachtoffer van de toeslagenaffaire. En denk je, jongens, man, Bram, je wil niet weten wat ze me hebben aangedaan. Misschien ben je nog 18 min, mag je helemaal niet stemmen. Ben je blij dat je vandaag een keer je mening kan laten horen via Vivox, maar houdt het daar vaak wel een beetje bij op. Of het gaat om een andere reden langs je heen. En dan wil ik je graag dit voorhouden vandaag. Ik wil het niet bagatelliseren, zeker niet, ik noemde al even de toeslagenaffaire, dat is echt wel heftig. Dus dat wil ik echt respectvol benoemen. Ik wil wel een ander punt vandaag naar voren brengen, dat gaat om dit. Je zou kunnen zeggen dat de politiek als het ware de hartslag is van de samenleving. Dat hetgeen wat in de samenleving leeft, dat het in de politiek naar voren komt en dat het elkaar beïnvloedt. En hoe mooi zou het zijn als de politiek in Nederland de hartslag heeft van Gods liefde en van Gods principes. En dat dat door de samenleving heen gaat leven. Dat de samenleving, als het ware, de smaak krijgt van het Koninkrijk van God. Het is niet hetzelfde, maar de smaak. Die smaak sluit ik aan bij de oproep van de Heer Jezus om zout te zijn. En dat brengt mij bij een mooi filmpje wat we vandaag gezien hebben. Namelijk onze smaakvolle hemelburgers. En deze twee jonge dames, die refereerden aan de hemelse burger. Nou, dat lijkt mij wel wat, moet ik zeggen. Maar ook aan ons hemels burgerschap. En dat komt uit de tekst van die Paulus schrijft aan de Filippenzen. Ons burgerschap is echter in de hemelen. En die Filippenzen, die woonden in Filippi. En dat was op een grote afstand van Rome. Tegenwoordig is het met een uurtje of twee vliegen ben je al een heel eind. Maar in die tijd was dat een reis van weken. En in die stad Filippi woonden veel oud-Romeinse militairen. Die hadden jarenlang gediend in het leger van Rome. En die waren als beloning voor hun dienst, kregen ze het Romeinse burgerschap. Iets heel bijzonders in die tijd. En die kregen een huis in een kolonie. En Filippi was zo'n kolonie. En Paulus, en in die kolonie, wat ze daar deden, was niet gewoon leven zoals ze heel vroeger geleefd hadden, maar ze hadden hun hele leven gewijd aan de glorie van Rome, zoals dat dan heette. Het mooie waar Rome voor stond, daar gingen zij overal voor vechten. En die glorie van Rome, dat lieten zij zien in het stadje Filippi, in die kolonie. Zodat Filippi leek op Rome. En Paulus doet een beroep op deze gedachte van die Filippenzen. Net zoals jullie, voordat jullie christen waren, gingen voor de glorie van Rome, omdat dat burgerschap jullie dreef tot het invulling geven van je leven en van de samenleving, zo mag het nu anders zijn. Want je bent geen Romeinse burger meer, ja natuurlijk wel naar de aardse zaak, maar je bent in eerste plaats een hemelburger. En als hemelburger mag je jouw leven, mag je invloed hebben op jouw samenleving, je mag het vorm laten geven, vormgeven naar Gods principes, naar Gods liefde. Die smaak mag het hebben. Dat is de oproep die Paulus meegeeft aan deze mensen. En ze begrepen dat heel goed, die ja, als het ware dubbele nationaliteit zou je kunnen zeggen. Enerzijds als aardse burger, maar je hebt een hemelse identiteit, een hemelse nationaliteit, als ik het zo even mag zeggen. En die mochten ze vorm gaan geven. Ja, dat brengt mij bij mijn afsluiting. En ik wil graag afsluiten met een vraag. Dus jullie mogen je telefoon er weer bij pakken. De wat doe je ermee vraag. Het is natuurlijk leuk om een half uurtje naar mij te luisteren. Maar ik vind het nog leuker als jullie er wat mee gaan doen. En dat is, ik heb de volgende opties gegeven. Je mag meerdere opties kiezen. En klik dan even ook op send als je de opties hebt aangevinkt. Want dan pas worden ze ingestuurd hier naartoe. En nogmaals, het is anoniem. Ik ga meer bidden voor onze politici. Ik wil niet al te dwingerig zijn, maar misschien is dat best een goed idee voor sommigen van ons. Oké, meer bidden voor onze politici. Ik ga me verdiepen in wie er eigenlijk op de lijst staan en welke idealen of thema's ze belangrijk vinden. Ik ga uitzoeken welke bronners er op de lijsten staan. Als dat zo is, doe er dan ook wat mee. Hè? Bemoedig ze of... optie 4, ik ga stemmen op 16 maart. Optie 5, ik ga iets anders doen, naar aanleiding van de toespraak, om onze samenleving, ik heb hem even gezegd, smaakvoller te maken. Een beetje in de aanleiding van de oproep van de Heer Jezus om zout te zijn. Of zeg je, ik ga er nog even over nadenken en het laten bezinken. Nou, vink maar aan en duw maar op cent. Ik zie dat ik er al heel wat binnen heb. Dat is fijn. Dan gaan we eens kijken. Zo, nou mooi om te zien dat we eigenlijk bijna allemaal voornemen om meer te bidden voor onze politici. Hebben ze nodig? Dat is goed om te doen met elkaar. Verdiepen is ook een behoorlijk aantal. 31% van ons wil dat gaan doen. Dan hebben we nog 2/3 gaat stemmen op 16 maart. Dan hebben we nog een groot deel die ook zegt, ik ga er kijken welke bronnen er op de lijsten staan. En nog 2 anderen hebben ook wat stemmen gekregen. Oké. Nou, het was anoniem. Het staat natuurlijk wel geregistreerd in de hemel waar je gestemd hebt, hè. Dus ja, je hoeft je bij mij niet te verantwoorden, maar doe ermee met de Heer wat daar op je hart legt. Oké. Ik wil graag afsluiten. En ik wil dat graag doen door ook te bidden. Ook in aanleiding van wat we net besproken hebben. Vader in de hemel, ik wil u danken dat we hier zo bij elkaar mochten zijn. En bij elkaar mogen zijn, in vrijheid. En dat we hier mogen spreken over een politiek. En dat we dat mogen doen vanuit, ook inspiratie vanuit uw woord. En het is best een ingewikkeld thema hier. En er valt nog veel meer over te zeggen. En ik wil u bidden dat u het, hetgeen wat ik gesproken heb, dat u het uitwerkt, Heer. En dat uw woorden mogen plakken in ons hart, wat u met ons daarmee wilt. Ik wil ook graag uitspreken, Heer, dat we gewoon veel te weinig bidden voor onze politici. We hebben het net op mogen stemmen en mogen laten zien. En ik wil u bidden, Heer, of u ons voornemen wat we hebben, of u dat ook steeds in onze herinnering wil brengen. En te bidden voor onze politici. En ik wil dan ook op dit moment bidden voor een zegen voor alle christenen die in de politiek actief zijn. Landelijk, lokaal, ook in de gemeenteraden. Heer, wilt u ze zegenen? Wilt u ze helpen om de idealen vanuit uw woord vorm te geven in onze Nederlandse politiek? Om uw liefde en uw principes, om daar handvatten mee voor te vinden. Hoe moeilijk het soms ook is, als minderheid in de politiek. Ik wil u ook bidden, Heer, dat u de woorden die ze daar mogen spreken ook laat opbloeien in de harten van de andere politici. En ik bid dan ook voor de niet-christelijke politici. Heer, wilt u ook door hen heen werken. Zodat wij hier, zoals Paulus het noemt, een godsvruchtig en rustig en vrij leven mogen hebben. Heer, we danken u voor ons land waar we in mogen leven en in zoveel vrijheid mogen leven. En ik wil dan ook als laatste graag nog bidden voor onze broers en zussen die op andere plekken leven waar heel veel verdrukking is. Waar ze niet die vrijheid hebben die wij hier wel hebben. En ik wil ook voor hen bidden en hen zegenen in de naam van Jezus. Heer, we hebben net ook stilgestaan bij de lijst met voornemens. En we hebben verschillende dingen aangevinkt. En ik wil u zo bidden of u ons daar ook bij wilt helpen om dat vorm te geven. En ik wil zo uw zegen vragen over ieder hier in de zaal die meegekeken heeft. Wilt u het zo uitwerken in ons leven? In Jezus' naam. Amen.